Voerman van de eerste Fries die ik had.
En kende je kan met mij ook toen nog?
Ik wist van een brief dat ik geschreven had toen ik in Düsseldorf zat.
Oh.
Want toen ik in 1920 uit Rusland terugkwam, daar zijn we over Moermansk, dus met de trein is van naar Moermansk gegaan, dat is helemaal boven. Mm-hmm. En daar hebben die Russen, die hebben ons, hebben ze in Moskou zelfs gedaan. Karl Radek, die was dan die man die dat zaken regelde. En daar kregen we, ieder kregen we 2000 Duitse mark, die waren niet veel waard meer toen. En 500 Zweedse kronen. Nou, en zo kwamen we daar boven aan. En dan hoorden we pas, en dat schip was weer vertrokken. Die lui die er nog aan boord waren, matrozen enzovoorts, ook die kapitein, en nog een tweede kapitein die als passagier meestal van de Reykjavik, en een van die matrozen die zich naderhand met die kapitein solidair had verklaard, die was ook opgesloten, en de eerste machinist. Die waren naar Leningrad gestuurd, dus toen naar Sint-Petersburg. Als gevangenen. En die zijn nader uitgewisseld naar Duitsland teruggestuurd. Hmm. En die anderen die waren daar, die hebben gezegd, ja, we kunnen toch wel op zee gaan om vis te vangen. Hmm. En dat mocht dan. Maar die wisten natuurlijk ook wel wat misschien kon betekenen. Toen ze buiten waren, op zee, bij Moermansk, toen hebben ze de koers gezet en zijn naar bergen gegaan en hebben verteld, hier is het schip weer. Enzovoort. Dat was dus wat we hoorden toen we boven in Moermans waren. En toen was dan een klein vissersbootje, een Noorwegisch vissersbootje, die had medicamenten en artsenijgeschiedenissen enzovoort, die hadden ze doorgesmokkeld over zee naar Moermansk. Dat was dus een poort van douane, kan je het eigenlijk niet noemen, want het was een communistisch land dat Rusland, en daar mocht dan iets in en iets uit. Langs deze weg kwam het. Deze lui, nou, er waren twee man aan boord, een motortje, klein ding, dat kwamen we aan boord, en die hebben ons dan in 2 dagen, hebben we ons met dat klein bootje in Noorwegen, in het uiterste ding, in Varangerfjord, hebben ons afgezet. Bij een vissersman, of een vissersgezin, familie. En die hebben ons opgenomen en die wisten ook wat we waren. Ja, wat we waren. We waren emigranten uit Rusland. Daar zijn we een paar dagen geweest, hebben we een beetje hun visvangst hebben we meegemaakt. Was allemaal lekker en goed. En zo zijn we dan naar Kirkenes. Dat is het uiterste boven, tegelijkertijd een mijn ijzermijn. Dus ijzermijn, ja.
In het noorden van Noorwegen?
Ja, Noorwegen. Ja. Daar moesten we eerst met een boot heen, daar zijn we nachts ook gebleven. Krijgen onmiddellijk die medewerking van die socialistische partij die toen bevriend was met Rusland reeds. Ja. Daar zijn we op die Hurtigroute, heet die boot. Die gaat 5 dagen lang gaat die langs de kust van Kirkenes. Legt verschillende plaatsen aan enzovoort en gaat die naar Bergen. Omgekeerd gaan ze ook. Uh-huh. Dan gaan er 5 boten in een week. Dat is zo'n doorverbinding. Toen de tijd was nog geen andere verbinding door het land. Zo zijn we gegaan en in Tromsø, daar had ik een moeilijk ding met Frans Jong. Wij moesten ons toch ten slotte stilhouden. Controle enzovoort, om het papier na te kijken, dat deden ze op de schip niet. Dat werd betaald, dat deden die lui in Kirkenes. Mm. En zo, maar toen, hij stond daar over de leuning terwijl het schip in Tromsø in de haven ging, en daar bleef ik 2 uur lang staan. Tenminste, dat was een regel. Komt, en hij had een opzienbarende trui had hij aan, Hoe hij aankwam, weet ik ook niet. Dus hij had Moskou meegekregen. En toen stond hij daar, dat viel op. En dat viel op tenslotte bij die kapitein enzovoort. Want die had, dat bleek naar de hand, die had die politie en Tromsø had die gewaarschuwd. Er zijn twee vreemdelingen, waarschijnlijk Duitsers enzovoorts. Nou, daar kwam de politie, kwam ondervraagd. Wat moesten we nu zeggen? Wie we waren. Ja. Nou, heb ik gezegd dat wij immigranten waren uit Rusland. We waren in werkelijkheid Duitse soldaten geweest. Want dan hebben ze ons wat papieren gegeven gehad, die Russen zelfs. Want dat hebben ze nagekeken. Ja, dan moesten we in Bergen, moesten we ons tenslotte opgeven aan de politie. Dan moesten we verder reizen. Ja. Dat hebben we klaargespeeld. Maar eerst nadat we zo snel als het maar ging. Toen die lui weg, die agenten weg waren, gingen we heen naar de redactie van een socialistische krant die daar uitkwam. Dat konden wij al zien waar die lag aan boord, voor die wisten we niet ervan. Daarheen, en dat moeilijk, dat niemand kon Duits. En dat is toch ten slotte langzaam klaargekomen met iemand anders die gebrekkig Duits sprak. En zij zouden ervoor zorgen dat wij in de Bordeaux van boord zouden gaan, dan zou dat diegene voor ook een man was van de partij, dat die ons zou ontvangen om verder helpen. Nou, zo zijn we dan gegaan, zo zijn we ontknipt weer. Daar zijn we de nacht aangekomen, daar zijn we daar gegaan, van daar kwamen we naar dan verder. Dan hebben we een ander boot, ook een hurtigroute genomen, en gingen naar naar dat andere plaats. Een deel van boord, en vandaar konden we met de trein, wat nu Oslo is, naar Christiania heette dat toen. En daar vandaan hebben ze ons in verband gebracht met de vakbondlui. De centrales waren allemaal daar in de hoofdstad van Noorwegen. En zo gingen we naar een andere plaats, wat ik op het ogenblik niet kan zeggen, ik weet wel wat het is. Een havenplaats, dat was een schip die met een lading hout naar Hamburg ging. En zo zijn we naar daarheen gegaan, moesten we alleen nog door de controle in Hamburg, en dan waren we in Duitsland weer. Zo waren we terug.
Nou, wat en toen nu? In Duitsland meteen opgepikt, toen jullie...
Nee, dat was 1920.
Oh, dus maar was met de eerste reis?
Huh?
Was in de eerste reis, 1920?
Ja, de eerste reis, want ik heb nu eens hoe we terugkwamen. We zijn naar Berlijn gegaan. In Hamburg ben ik eerst nog in een grote vergadering van de partij geweest. Maar dan merkte ik al dat er agenten waren die een oog op mij hadden en snel verdwijnen. Want daar ben ik al een beetje in gewikst, weet je, om te ontklippen. En zo ging ik dus met de trein naar Berlijn en in Berlijn verder. Dan heb ik van Berlijn uit, ben ik dicht bij Zeeveld, heet het. Op een scheepswerft werden reparaties gemaakt aan spoorwegmateriaal. Daar heb ik gewerkt, ik geloof 7 weken lang, ja. En dan was het uit, was ook al dat ik merkte, dan wordt naar mij geïnformeerd, dan moet ze verdwijnen. Hè. Omdat je altijd meehulp had, zie, van kameraden die daar werkten. En zo heb ik dan, in die tijd heb ik dan in vergaderingen in Berlijn gesproken. En na de hand van daaruit ben ik door Duitsland zelfs getrokken. Naar Magdeburg, en Leipzig. Heb ik tegen Rühle gesproken, want die wilde die eenheidsorganisatie, wilde hij. Tenminste, wilde hij, was de spreker daarvoor. Je weet ook wel wat dat betekent. Hè? Maar dan moet het altijd weer verdwijnen. En zo ben ik in IJzernach ook nog geweest. En van dat dan ben ik naar Halle gegaan. En daar heb ik op een fabriek gewerkt bij Halle. Ammendorf heette het dorpje. Een chemische fabriek. Ook een tijdje. En van daaruit was het dan, ja, ga jij en mama naar het Ruhrgebied. En naar Düsseldorf. Dat was het. Toen ben ik naar Düsseldorf gegaan. En in Düsseldorf heb ik dan gezeten. En daar werd een krant uitgegeven, dan moest ik die krant meehelpen uitgeven, wat verschrijven altijd. Maar er was een kameraad van Berlijn, die had een reparatiewerken aan de grote walswerkfabriek in Hut. Uttingen heette dat, ligt aan de Rijn. En daar heb ik een tijdje gewerkt enzovoort enzovoort. Maar toen is die tijd gekomen dat, dat er troepen van Engeland, Frankrijk en België dat Ruhrgebied bezet hebben. Dat ging erom dat Duitsland had, 1918 had het de vrede moeten ondertekenen. En dan had hij moeten ondertekenen dat aan de geallieerden moesten 2 miljard Duitse goldmark. Dus het moest goldmark hebben, dat was het niet meer. Het was toch al helemaal waardeloos geworden, of waardeloos. En dat, dat werd gedaan door leveringen van ijzer, van de walswerken, ijzerconstructie, onderdelen van ijzerconstructie en kolen. Want dat was natuurlijk het industriecentrum in werkelijkheid van heel Duitsland. Mm. Dat was tot daar en toe ook wel gedaan, maar toen werd dat stopgezet op orde van de Duitse regering. En toen was die tegenzet van de geallieerden was dan, dus van Frankrijk, België en Engeland. Amerika heeft zich dan niet aan bedeligd. Werd het bezet. En dan wilden ze dwingen dat het weer moest gebeuren. Dat was een vraagstuk. En toen zakte de Duitse markt, die zakte snel. Heel snel naar beneden. En dat is, ja, dat loont verder niet te vertellen. Ik ben daar toen illegaal ook geleefd, daar. Dat ging allemaal wel. En dat wil dus zeggen, dat was in 1921. Nu komt dat geval. 1921 vond weer dat congres, de derde congres van de derde internationale plaats in Moskou. En toen werd ik ook weer van Reuter enzovoort, die lui, werd ik dan benoemd om daar een deel te nemen, als afgevaardigde. En dat heb ik dan gedaan, dat wil zeggen, ik ben naar Berlijn gegaan, van Berlijn naar Stettin, en dan zijn we op een schip, dan was er toen een uitlevering van oorlogsgevangenen. Russen zijn van daaruit naar Petersburg dus gekomen. En omgekeerd kwamen Oostenrijkse en Duitse krijgsgevangenen uit Rusland, die worden teruggetransporteerd met schepen. En op zo'n schip zijn we dan, die doorging naar Rusland toe, daar zijn we dus ook ondergestopt. En zo zijn we heen gekomen naar Rusland. Was ook nog een beetje moeilijk. Dan moesten we in Estland, wat toen nog niet feitelijk tot Rusland behoorde. Nee, hoe heet het plaats? Reval heette dat. Voor Reval bleef het buiten staan en dan gingen we met lichters. Want dat schip kon niet diep, omdat het zo diep was, kon niet in de haven komen. Zo zijn we dan aan land gebracht en daar in een concentratiekamp of wat het was, een verzamelplaats. Daar zijn we ingekomen waar die gevangenen waren, daar gingen we ook mee onder. En toen we in de trein zaten, dan waren we pas in Rusland. Zo gingen we naar Leningrad, naar Petersburg nog altijd. En naar Moskou gegaan en hebben we de rest metgemaakt. Bij deze lui was Alexander Schwab. Dat was de tweede afgevaardigde en dat was de ene, Louis Meyer, die kwam van Leipzig, ze waren met z'n drieën. Na de hand is er nog een, die was langs andere wegen, weet ik niet, met een vriendin. Was hij daar ook, dookte ook op, daar waar we daar waren, die hebben we dan bijgenomen bij onze delegatie. Reichenbach heette hij. Die is na de hand naar Londen gegaan. Nou, dat was dat. Zo ken ik dus nu Alexander Schwab. Of ik daar nu nog meer van zal vertellen, dat is een andere kwestie. In de werkelijkheid, het standpunt verdedigend van ons, van de KAP, op dat derde congres, dat deed zowel Alexander Schwab als ik. Wij deden ons dat in. We hebben dat stellingen waar ik niet meer van gezien heb, weet ik niet meer wat is, die hebben we uitgegeven daar en verbreid dan. En Dat was tenslotte die derde internationale, die stond toen wat dit aal betreft onder leiding van Karel Radek. En die heeft dus die stellingen die we uitgegeven hadden, heeft dit toch in 4 verschillende talen verteld. En zo kregen we van ieder 100 Russisch, Französisch, Engels en Duits. Gedrukt en ze wordt ons gestenseld, zie. Zo kwam het rond. Maar dat heeft een hele tijd geduurd dan, voordat het congres over was. Want toen zijn we naar teruggegaan, weer met een schip voor oorlogsgevangenen. Dat waren Duitsers dus. Dat waren nu in dit geval geen Duitsers. Dat waren Slovenen en... Sloveen wat na de hand Joegoslavië geworden is.
Kroaten misschien.
Een Kroaten, ja, die van zo. Zo zijn we dus daarmee zijn gekomen. Daar ben ik, was altijd nog illegaal, daar ben ik ook nog weer aan ontkomen. Want dat schip, dat werd eerst uitgeladen op een eiland voor Stettin, wat nu allemaal Polen is. Wolin, geloof ik, heet het. Neem ik waar, ik weet niet zeker of dat nog is, maar een eiland dus. Er werd een grote plaats, van zand onderlaag, en daar kwamen, werden naar beneden geladen, enzovoort. Zo kom je met je pakken, hand enzovoort, kan je naar beneden. En dan stonden verschillende lui, vrouwen en verpleegsters enzovoort, die stonden daar. En dan vroegen ze van welke nationaliteit ben jij enzovoort. En zo, als je dan komt, dan werd je bij een bepaalde groep ingedeeld. En dat duurde uren voordat het zo langzaam wel tamelijk gebeurd was. En dan kwamen deze troepen, die gingen naar bepaalde barakken in nabijgelegen plaatsen. Ook werkelijk op het Schiereiland, wat verder nog niet bebouwd was. Zie. En daar ben ik dan, heb ik een beetje vriendschap of wat aangeknoopt met een die uit Slovenië kwam, die Duits sprak ook. En hij had een koffer en nog wat, want dan zei ik, nou dan draag ik wat mee naar beneden. En dan gingen we naar beneden, dan stond er, welke nationaliteit? Slovenië, zegt die ander. Oh, ik ook, zegt Slovenië. Nou, zo kon het doorgaan. Dat had ik uitgevonden. Kijk ze boos, je bent urenlang aan boord. Wat zijn die? Die, waar gaan die heen? Oh, dus waar ik nu bij een Sloveen, oh, die gingen rechts weg. Anders waar andere heen ging ik ook zien. Maar ik moest een plaats hebben van waar ik makkelijk weg kon. Want vergeet niet, dat was allemaal weilanden, of een beetje moerassige weilanden, met grote sloten. Omgeven enzovoort. En verder weg zag ik misschien een 200 meter verder weg van dat geval. En van die loods die daar was, waar ze allemaal voor gezet van. Daar was, iets, was een weg waar mensen om ook wagens gingen enzovoort. En toen gingen ze eigenlijk kregen nog allemaal met paard en wagen. Dat was 1920. En 1921. Toen waren er nog niet zoveel auto's als nu hoor. Toen waren ze in het publiek, had haast nog geen auto's. Ja, dat schiet. En tegen, ik kom er een andere tijdspunt. Nou, zo daarheen. Dan tijd zo'n zitten dag, zoals ze allemaal deden, ze waren moe en slagen. Hoe gaan we, waar gaan we heen? Wat hebben ze allemaal meegemaakt? Zo zat ik er ook. En nou ja, ik moest. Ik moet maar pissen, zei ik. En dan ging ik zo, als dat zo, dat was zo de uiterste stuk, zo, daarachter was de boot, zo waren we. Dan ging ik zo omheen, dat zag ik ook wel, ging mensen iemand een plaats zitten doen. Nou, dat deed ik dan ook. En dan kreeg ik, als ze achter was, dan was ik uit het gezichtsveld van hun, van wie ook. Niemand had me in de gaten. Dat op een slootje overheen. Een beetje half in het water, dan was ik door, dan over het moerassige weiland heen, naar die straatweg. Daar kwam er net een paar, dat waren mensen, waren dat matrozen of wat, van dit of dat. Maar die spraken nog dat echte Plat-Duitse dialect daar. Nou, ik kom in werkelijkheid uit een plaatduitse streek die een beetje ander dialect hadden, maar dat valt dan niet op. Ik heb met ze gepraat, en ze gingen al praten, en gingen verder. En dan was er een grotere, soort grote kanaaltje of wat ertussen, een brug overheen. Daar stonden twee mannen van de Duitse Rijksweer. Nou, en dan ga je door, er werd niets gevraagd of niks, we gingen er zo door. Nou, dat was ik daar door, en dan zocht ik het me wel. Want een veerboot wat het naar Stettin gaat, dat ging allemaal dus meer te doen.
Maar wat had je in je bagage? Je had toch wel iets bij je? Je moest toch een koffertje of zo bij je?
Ik had geen koffertje, ik had een rugzak.
Oh ja, dus je ging een plas doen met je rugzak.
Wat?
Ja, want je zei dat je een plas moest doen, hield je dus je rugzak op, anders kon je nog niet weg.
Waarom?
Nou ja, als je dus je spullen die je dus nodig had, die bij je hoorden, hè? Als je die dus had neergezet, dan kon je toch niet
weg. Ik had toch niet, ja, dat was toch dat wat ik gedragen heb. Dat was toch van die, Slovenië. Die had toch een koffer, een houten koffer had hij. Dat heb ik gedragen. En ik was blij dat ik geholpen werd. Dat heb je toch alleen nodig om door te komen. Een rugzak had ik wel op. Het had een grote plathoek op, hoed op en zo. En dat zag ik wel goed.
Hebben jullie in Moskou nog gesproken met mensen van de arbeidersoppositie, zoals ze zich noemen? Alexandra Kollontai of
andere? Met Kollontai hebben we wel gesproken. Dat wil zeggen, dat was, nou heet ze, die toch religieus geworden is.
Roland Holst.
Roland Holst. Die was ook daar, die was van Holland uit, zogenaamd afgevaren, ik weet het niet. Maar mocht je niet vergeten, wij hebben gedacht, die derde internationale, die is zo ingericht, er wordt een afgevaardigde gestuurd. En dat zijn afgevaardigden van de organisatie. Bij ons menen wij van de KAP. Mm-hmm. Maar wat daar verzameld was op dat congres, dat waren allemaal lui bekende mensen, die is vroeger al bekend waren van schrijvers enzovoort enzovoort. Zo onder andere ook Henriette Rollenhorst. Mm-hmm. Zij was vertegenwoordiger van Nederland. Mm. Dat wij hebben deelgenomen. Ja, dat wij hebben deelgenomen aan dit derde congres, dat was onder deze voorwaarde dat we als sympathiserende organisatie werden aangenomen. Maar geen stemrecht hadden. Mm. Maar alle anderen hadden stemrecht. Maar die zijn van organisaties en ze worden toch maar zelden afgevaardigd. Mm. Van Frankrijk waren afgevaardigden, die waren van de vakbonden daar. Mm. En die hebben ook wel stemrecht gehad. Kijk eens, dat wat als eerst als regel gold, dat was niet strikt dat het zich daar aan gehouden werd. Het was een internationale bijeenkomst van de derde internationale, want wij hebben gemeend dat het de weg organisatorisch in elkaar zat. Het bleek naar hem dat het niet was. Mm-hmm. Wat nu?
Er zat van alles wat.
Waarom? Bovendien was ten slotte onze opvattingen van democratie enzovoort, dat was in werkelijkheid nog niet hoor. Het is een tijd die helemaal anders ligt. Maar laat me wat anders zeggen. De eerste, dat draait het feitelijk toch een beetje meer om. Dit nog zeggen, Alexander Schwab en die anderen twee, die hadden Duitse uitwijspapieren, die hadden pas enzovoort. En die konden gewoon mee doorgaan. Maar ik moest verdwijnen, daarom vertel ik nu dat ik ook toch weer daardoor geknipt ben. Maar eerste reis dat we maken, daar zijn we dus aangekomen, want we werden ontvangen en dat was, hoe heet nog die in de... Die was voorzitter in werkelijkheid van de derde internationale, die zat in Leningrad. Sinovjev. Nou ja, vriendelijke man enzovoort, maar ja, hij had ook niet zo beslissen. Mm-hmm. Wat ik nu zeg, dat we toegelaten werden tot het derde congres als sympathiserende organisatie, dat wist hij natuurlijk ook, dat heeft hij ons verteld toen ook. En zo, nou, dan gaan we, noem maar, zeg maar zien wat het is. Maar dan zijn we dan gekomen, dan hebben we drie vergaderingen gehad van het executief comité van de Derde Internationale. Ik weet niet eens meer, die heeft geloof ik niet in het Kreml plaatsgevonden. Een ander huis. En daar hebben we het naar voren gebracht, en dan heb ik dit beleefd, wat we niet geweten hebben voordien. Dus dan was ik met Frans Jong alleen. Dat ons verteld werd, ja, jullie bent gescheiden dus van de Communistische Partij, die wij erkennen, lid is van de Derde Internationale. Maar in Hamburg is in de Communistische Arbeiderzeitung, zo heet toch die krant, geloof ik. Daar is een artikel verschenen waarin ze het nationaal bolsjewisme uitroepen. Weet je ook van die?
Van Laufenberg en
nog. Ja, Laufenberg en Fritz Wolfheim. Wisten wij niet van. Maar ze hebben ons ook niet laten lezen. Ze hebben ons gezegd, dat was zo. En hoe ver het wordt, weet ik niet. Dat heb ik ook nooit gezien. Daar heb ik ook naar hen terug, toen ik terugkwam in Hamburg, heb ik dan gevraagd. Maar dat heeft me een ontwijkend antwoord gegeven. Ik ben niet wijs geworden toen. Maar dat hebben ze gezegd. En dan, ja, dan hebben ze geen besluit genomen, niks of we toegelaten werden. Want we waren toen, dat slotte hadden gevraagd toegelaten te worden tot de 13e. En dan heeft dat weken geduurd. Dan hebben we met Radek wel dagelijks haast gesproken enzovoort, met anderen nog. Is zo gekomen, plotseling in het hotel, wat we nog beleefd hebben, daar was een hele bezoek, een delegatie van de. Hoe heet die Engelse?
Sylvia Pankhurst.
Van die Engelse Socialistische Partij.
Socialist Workers Party misschien?
Nee, die toch de regering ook gevormd.
Labour
Party, ja. Die was daar. Ik moet even mijn namen zien, ik weet het wel, maar die hebben aan tafel gezeten en hebben gegeten enzovoort. Waarom onder andere tenslotte ook bedorven kippen. Geen hebben. Waar Radikos vertellen, ja, dat komt omdat tenslotte we hebben geen voorraad en geen levensmiddelen in Moskou. Maar om voor dit te krijgen, dan hebben ze in Wolinien of zo op het land. Daar hebben ze, die boeren hebben orde gekregen om zo en zoveel kippen in te leveren. Dat moet naar Moskou gebracht worden. Maar voordat dat er kwam naar Moskou, heeft ze ook nog een dag over nodig. En dan hebben ze daarmee enzovoort eruit gehaald, hebben ze geslacht enzovoort. Dat mocht niet uitgehaald worden.
Ze hebben ze daarom erin laten zitten, dat is natuurlijk veel eerder bedorven.
Want daarom was bedorven. Maar zo kreeg je dat toch, omdat ze niks anders hadden. Wij zitten daar, niet bij de natuurlijk, op de kamer. Nou, met eens werd het geroepen. Die Duitsers, wat ze gezegd hebben, weet ik niet, dat duidelijk genoeg gemaakt. We moesten bij Lenin komen. Dan, ja, we zijn er zelf, we allemaal snel, alles was in rep en roer daarvoor, echt waar hoor. En we hebben met z'n tweeën, Frans Jonk en ik, we zijn tenslotte met een taxi of wat, of een taxi waarschijnlijk niet, een grote auto, naar de Kreml gebracht. In de poort, voordat je in de poort kan, moet ze eerst bewijs hebben dat ze erin mag enzovoort. Toen stonden gewapende soldaten stonden daar. Hoe dat precies ging, weet ik niet. En dan kwamen we bij het huis waar Lenin dus in zijn grootzaal zat. Dan stoppen we, was hetzelfde geval. En toen kwam die vrouw van Lenin zelfs. Die kwam naar beneden en die wist ervan, die heeft gezegd dat het goed was. Op zijn Russisch natuurlijk, wat we niet verstonden. Toen zijn we naar boven gekomen, een trap omhoog. Onderweg was nog zo'n afzet tussen de dikste, als er ook op een trap is. Daar stonden ook weer twee politieagenten, soldaten met geweer op. dat is, deze zorg was omdat niet zo lang voordien, er was een aanslag gepleegd op Lenin. En hij is zwaar gewond geworden enzovoort, dat is geloof ik weer in orde, weet ik het. Daarvoor waren ze deze landen, maar allemaal heel primitief hoor. Dat kon je duidelijk merken. Dan zijn we gekomen bij Lenin, we hebben verteld wat we te vertellen hadden. Die Fransjoen die vertelde van dat hij het woord gevoerd heeft. Maar, wat omging, dat was dat vraagstuk wat ik voordien al gezegd heb. Die splitsing in de communistische partij en na de hand communistische arbeiderspartij, eerst oppositie op dat congres, wat uiteindelijk eindigde in Heidelberg, die ging erom, we zullen tenslotte de vakverenigingen veroveren, een revolutionaire werkschaffen van maken, en we zullen deelnemen aan het parlement. Dat heb ik ook dan natuurlijk verteld, omdat ik deze congressen meegemaakt heb. En, nou ja, dan heeft hij dat aangehoord. Nou, Fransjoen was in werkelijkheid, daar zit een kameraad, als zij, jullie daar zitten enzovoort, om te spreken over en weer kunnen praten. Wat precies allemaal gezegd weet ik niet meer hoor, dat kan ik niet meer zeggen. En Goffini dat... kan ik niet meer zeggen. En Goffini dagen verder hebben we nog niets gehoord. Nog 14 dagen later of 3 weken later, weet ik niet zeker. Dat was op datzelfde gebeurtenis dat we snel daarheen moesten en kwamen we dan. Want dan heeft hij ons gedeeltelijk stukken voorgelezen uit een boek wat hij nog in schrift had. Dat had hij geschreven. Want dat is dan de...
Stalin-revolutie waarschijnlijk.
Nee, was er niet kinderziekte van het communisme?
Oh, ja, die kinderziekte van het communisme. Daar werden wij in werkelijkheid mee bedoeld. Hij heeft ons niet genoemd daarin, maar dat waren we dus. Die revolutioneren die tenslotte, ja, kinderziekten, dat gaat wel weer goed. Dat was het antwoord op onze vraag of wij konden opgenomen worden als communistische arbeiderspartij. Dat hebben ze ons ook gezegd. Dat is het antwoord wat wij te geven aan jullie. Wat die lui in het executief comité, waar dus een Italiaanse vrouw was als vertegenwoordiger, uit Rusland geloof ik 3, uit Finland 1 ook, die zie ik nog zo voor me, ik weet niet meer precies hoe het heet, dat is allemaal naar vanuit te gaan, namen. Die hebben in werkelijkheid tegenover ons niets gezegd. Waarom of dit of dat, die hebben zich dan niet ingemengd. Het was feitelijk zo, omdat we alle mogelijke dingen dan ondervonden, Lenin was in werkelijkheid de alleenzeggende, die alles te zeggen had. Zo waren die Russen in die tijd ingesteld. Ik denk dat het in zijn hele politiek nog zo is. Dat ze dan zoveel lui hebben. En in werkelijkheid is het tenslotte een soort executief comité wat ze hebben. Ik weet niet hoe het heet. Maar wie daar tenslotte die leider is, die heeft het zeggen. Maar dat was dat.
En jij zei straks van Frans Jung, die had de pest aan jou.
Ja, dat zie ik daaruit.
Ja, maar dat weet je, dat, in die tijd was dat nog niet duidelijk.
Helemaal niet, weet ik niet van.
Dat boek is geschreven in de jaren 50 zo ongeveer, denk ik.
Nee, veel later.
Norton.
Ja, veel later. Ja, dat heb ik toch ook al gezegd voordien. Ik heb niet gemerkt dat hij een werkelijk een pest aan mij had.
Maar jullie hadden wel eens meningsverschil. Of jij hebt hem wel eens een les gelezen, dat heb je me van.
Ja, maar dat niet in politiek opzicht hoor. Daar weet ik niks van. Hij heeft, hij heeft niets gezegd dat hij dan niet eens was waarvoor hij heen gestuurd werd. Weet je niet.
1961.
Want nee, niet 1961.
61 is het uitgegeven. Maar het kan natuurlijk wel eerder geschreven zijn hoor.
Weet ik niet.
Maar ik bedoel, je hebt toch wel dingen gehad dat je hem eigenlijk op je vingers getikt had. Bijvoorbeeld van die schrijfmachine.
Ja.
En van die witte trui en zulke dingen.
Ja, dat zei ik toch net al.
Hoe heb je dat gezegd? Dat was er niet bij.
Dat dat hij heel onvoorzichtig was.
Ja, ja, ja. Nou ja, en dat heeft hij misschien kwalijk genomen, dat kan best.
Oh, wacht, dan moet het dan toe toch niet zo.
Of dat jij je toen...
Wij zijn er toch daarheen gekomen.
Of dat jij dat toen zo erg vond, toen die lui daar, toen die met de spoorweg, met die dwarspanten.
Ja, nou, wat ik nog erger vond in werkelijkheid, we werden niet, toen we aangekomen waren, twee dagen later werden wij van een comité uit Moermans ontvangen. Want dan was in werkelijkheid zeer niet tevreden hoor, daarboven. Want dan hebben we een soep gekregen en nou, dat was misschien van zoute haring een soep gemaakt. Ja, het smaakt dan niks. Maar wat doe je? Ja, er worden feestelijke toespraken worden gehouden. Ik weet niet, er zijn meer dan 10 mensen waren daar, van de Russen. En wij met z'n drieën. Van een jong was erbij. En toespraken werden gehouden, enzovoort. Wij zeggen er wat op zijn Duits, nou ja, dat vertellen ze dan wel weer. En dan krijg je dus die soep opgetafeld. En hij proeft het, en schuift het weg, wil het niet eten. Nou ja, dat begreep ik niet, zie. Als het stront, dan zou ik nog ook vinden. Ja.
Ja, omdat het toch...
Nou, knuifken is het ook opgegeten.
Ja, ja, natuurlijk. Dat, voor die mensen was het wat, dat ze je dat gaven, hè?
Ja. Ja, maar die hebben zoveel fatsoen dat ze het niet zien. Dacht, joh, dat begreep ik ook wel, maar... Maar verder, nee, we hebben toch geen ruzie met elkaar gehad, hebben we helemaal niet gehad. Maar Pijkers, ik weet niet precies hoe lang, we hebben zeker meer dan 10 weken daar geweest. Met het eerste bezoek. En ja, dan blijven we toch niet altijd bij elkaar. Oh, Van Hans Jonk die sliep niet op de kamer waar wij op sliepen. Maar daar ben ik niet bij stilgestaan. Knuifken wel. Met Knuifken sliep ik wel samen op de kamer. In een hotel. Maar ja, wat wil je daarvoor zeggen? Dat kan je toch niet. Ja. Hoe ze niks, ik heb daar toen zeker niks in gezocht.
Hij is natuurlijk ook helemaal gedemoraliseerd geraakt, Frans Jonge. Zo na de oorlog. Zo. Is dat wel een moeilijke periode geweest voor iedereen.
Ja. Wat dan?
Frans Jonge is natuurlijk gedemoraliseerd geraakt. Dus vooral na de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Goed, het is. Dan, kijk eens, dat zeg ik toch wat nu Frans Jonge betreft. Nou, ik dat ding gelezen heb, dan is het toch zo geweest dat in 1935 of 36, dat weet ik niet, in de eerste tijd van dat Hitler aan het bewind was, of Hitler, de nationaalsocialisme, toen vertelt hij ervan, wat ik niet weet, want ik was toen in Nederland, dat zij hebben pamfletten enzovoort uitgegeven die aangeplakt werden. Wat ze dan stonden, heeft hij niet verteld, maar dat is natuurlijk zo, dat ze hebben het kenbaar gemaakt dat ze nog zijn. En toen is hij samen bij Alexander Schwab geweest in dat kamertje waar ze dan zaten. En toen zijn ze overvallen van de sicherheidsagenten. En hij is weer ontslagen. En Alexander Schwab is in de gevangenis gebleven. Want hij is, geloof ik, in 1937 of 38 is hij gestorven. In de gevangenis. Wat denkt u nu daarbij? Hoe komt het dat hij tenslotte weg kwam? Huh? Dan vertelt hij daarin verder dat hij naderhand in Duitsland geweest is. En dat hij tenslotte, hij vertelt daar veel van dat hij zelfs Joden enzovoort geholpen heeft. Hij is in Budapest geweest en hij is de agent geweest voor het gezelschap ook. Ik geloof voor, weet ik het, voor geschriften enzovoort. Dat vertelt hij. Maar als je dat kon, als hij tenslotte nog Frans Jong was uit die tijd wat er voor hem geweest is. Want hij is niet veroordeeld in Duitsland daarvoor. Ik wel, Knuifken ook. Dan vraag je af, nou, wat is dat? Hij moet hier toch nationaalsocialist geworden zijn? Nou, kan ik geen antwoord op geven, maar dat zijn mijn gedachten. En dan krijg je natuurlijk dat hij tenslotte uit dit gezichtsveld tenslotte of mij gaat beschimpen.
Maar wist hij eigenlijk, toen hij dit boek schreef, wist hij dat toen dat jij nog leefde?
Weet ik niet.
Want het lijkt mij zo dat je toch geen boek met allemaal kwaaie dingen over iemand gaat schrijven die nog leeft.
Ja.
Ja, lijkt me.
Dat gebeurt ook vaak genoeg, hè?
Nou, weet je
nog. Dat kan wel, ja, kan zijn.
Dat kan wel, maar dan zou je
moeilijkheden kunnen... Ja, tenslotte, dat ik in de belangstelling van de Nationaalsocialisten was, dat volgt daaruit. Ik ben hier, ben al werkeloos. Want op de werft in Zandam was gesloten. En toen heb ik mij zo hierdoor gered, van 1933. In de, ja, wanneer ze Hitler bewindde, was in februari.
Januari 33.
Ja, einde januari. Ja.
Nee,
we zijn aan de wind gekomen. In hetzelfde jaar, in maart, daar werd ik geroepen op het hoofdbureau in Amsterdam, of politiebureau.
Vreemdelingenpolitie.
Wie?
Bij de vreemdelingenpolitie.
Ja, daar werd mij gezegd dat ik uitgewezen werd. Ik heb dat gezegd enzovoort, en dan heeft hij gezegd, ja, het zou toch een... schrijf tenslotte aan het ministerie.
Een verzoekschrift.
Verzoekschrift om hier te blijven, dat heb ik dan gedaan. Heb ik gezegd wat op ging, of wat ik goed moest schrijven, heb ik gedaan. En dat is heel gauw, heb ik weer bericht gekregen, dat is afgewezen mijn verzoek, om niet uitgeleverd te worden. En toen heeft hij gezegd tegen mij zelfs, ik geef u 14 dagen lang tijd om uw eigen zaken te regelen. Feitelijk was dat wel duidelijk genoeg, nee. Dan heb ik met pannenkoek en met een afgevaardigde van de Tweede Kamer, waar ik de naam niet meer kan zeggen, die was bij hem. We hebben erover gesproken wat ik moet doen. Nou ja, ze zei juist niet pannenkoek, en dan zei ik moet onderduiken. Nou ja, dat wist ik dan ook wel. Dat heb ik dan gedaan. En zo ben ik hier gebleven, maar dat ze mij wilden hebben was toch wel duidelijk. Ja. Want vergeet niet, ik was hier dan bij de vreemdelingpolitie van Nederland ingeschreven, maar het consulaat van Duitsland ook. Mm-hmm. In Amsterdam. Daar sta je dan op de boek, zie. Mm. Nou, dus, daar wilde hier de bewind in Nederland wilde in vriendschap blijven met het grote Duitsland. Dat weten we allemaal, dat hun hele politiek zo geweest is. Tot op het moment dat ze hier binnenvielen, konden ze ook weten. Ja. Mag maar uit, ik weet niks meer.
Ik heb nog een paar vragen opgeschreven. Mm-hmm. Henk Kannemeijer die schrijft ergens dat de mensen die in de KAPD en de KAPN zaten, dat over het algemeen lompenproletariërs waren.
Wie schrijft dat?
Dat schrijft Kannemeijer ergens. Maar waar hij dat precies in schrijft, dat weet ik niet. Ik geloof dat de Liagere Bul in zijn proefschrift dat zelfs nog een keer aangehaald heeft. Maar nou wou ik vragen, wat zaten er eigenlijk voor mensen in die KAPN? Waren dat intellectuelen? Of waren dat ongeschoolde arbeiders?
Dus de Nederlandse KAPN?
Ja, de KAPN.
Ja. Dus de Nederlandse KAP.
Oh, weer wat anders.
Ja.
En Kannemeijer, die was niet in de KAP. Nederland.
Is die wel geweest een paar jaar? Is die uitgestapt?
Misschien nee, dat weet ik niet.
Niet lang?
Nee, ik denk wel niet lang. En Piet Koerman ook.
Ja.
En ook Gorter ook.
Ja.
Gorter ook.
Nou, niet bepaald lopen proletariërs.
En dan was ja, wie er verder weet ik niet, maar ik heb daar niet toe behoord.
Nee, maar dat
dat kon ook niet doen, ik was niet.
Dat was er niet.
Dat was niet. Weet ik, die was, heb zijn 29 of 21 zo wat gevormd, denk ik wel, nee?
Ja.
Die KAP. Nee, die waren uitgetreden. Die voelden niet meer voor het was, wie waren dat die kind toen de hoofdfiguren waren? Korper, ne?
Korper, ja, uit Amsterdam.
Ja,
ja, ja. A. Korper en er waren een paar broers, geloof ik, een stuk of twee. Twee broers.
Lopers Cadeau zo misschien ook.
Ook,
ja, die was ook bij jou.
Ja, ja. Ja, dat waren een beetje twijfelachtige figuren. Maar ik zou ze geen lumpenproletariërs noemen.
Dat vind ik ook niet.
Nee, nee. Ja, het waren een beetje twijfelachtige figuren ten opzichte van de manier waarop ze aan geld kwamen. Maar lumpenproletariërs, nee, dat vind ik het ook niet.
Nou dan.
Die gebroeders Korper, dat waren geloof ik handwerkslieden. Ik dacht dat een van die twee sigarenmaker was. Maar dat weet ik niet.
Ja, dat weet ik ook wel. Dat geloof ik wel. Hij was, ja, hij was op een sigarenmaker, zoals ze het noemen. Maar ik weet wel.
Lopers Cardozo, die hebben leuke dingen uitgehaald.
Ja, dat kan wel, heb ik wel van gehoord, maar weet ik niet van. Maar dat is allemaal ander geweest. Maar om dat lumpenproletariërs te noemen, weet ik het wat.
Lumpenproletariërs, dan denk je toch meer aan zwervers en zo, hè? En zo'n soort van clochards, hè?
Nou ja, maar.
En dat waren ze zeker niet.
Ja, ja, zo laat hij zich wel heel negatief uit.
Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Het
ja, hij heeft dat geschreven in een afscheidsbrief. Hè.
Ja, dat is.
Nee, maar ik dacht echt dat ze bedoelde de GEC. Maar dan noemt ons ook niet KAP, natuurlijk.
Nee, nee.
Nee, want Kannemeijer schreef dat toen hij uit de KPN ging. Je vond een discussie daar beneden peil en je schreef dan over een smerige modderpoel.
Oh,
waaruit dan ja, nou, steeds weer opnieuw.
Dat was het natuurlijk voor mijn tijd, dus ik weet het allemaal niet zo precies.
Nee, nee. Nou, ik heb het alleen toeval gehoord, want ik ben hier 26 gekomen, zie. Mm. Want toen is dat toch allemaal al lang
gebeurd. Was dat al achter de rug?
Ja.
Maar wie bij ons nog was, dat is de eerste, moest ik me nagenken wie daar allemaal bij waren. Dat was, hoe heet nog, die ingenieur van Zwolle? Jordens.
Ja, ja, ja.
Jordens. Ik vond hem, nou, dat kan je geen lumpenproletariër noemen, dacht ik.
Nou ja, maar dat bedoelde hij, Kannemeijer.
Nee, nee.
Die mensen bedoelden.